Gemeente, de Heere Jezus droeg het kruis voordat het kruis hem droeg. Heb je er wel zorg in gehad? Volgens Johannes droeg hij het kruis alleen. Johannes 19 zegt het zo, en hij dragend zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hofschedelplaats. Dus Jezus droeg het kruis zelf. Maar je moet de evangelie naast elkaar leggen. Marcus vertelt het weer iets anders. Spreekt Johannes niet, hè? Maar zo vermeldt Marcus het niet. Marcus vermeldt ook een ander die het kruis droeg. Simon van Cyrene. En zij dwongen een Simon van Cyrene dat hij zijn kruis droeg. Marcus zegt er niet bij waarom. Maar dat laat zich eigenlijk heel gemakkelijk verstaan. Want u begrijpt dat ze eigenlijk dreigt te bezwijken. Hij heeft al heel wat meegemaakt, Gethsemane. De uitputting nabij. Caiaphas volgde. Geesling. Bij Pilatus. Dan Herodes. Bespotting. De hel golft om hem heen. En hij gaat hier al door een hel heen. En ook zijn krachten zijn beperkt. Als mens. Ik laat ze verstaan dat eigenlijk de Heer Jezus op de weg naar Golgotha nu het laatste. De laatste fase. Zal bezwijken. En dat moet niet, dat mag niet. En vandaar dat de Romeinse soldaten iemand de passant inschakelen om het kruis voor Jezus te dragen. Of met hem mee te dragen. Want stel je voor dat deze kruiseling vroegtijdig zelfs sterven, dan zou de executie geen plaats kunnen vinden. En dat moet zeker wel kunnen. Dus niet uit medelijden, maar uit berekening, uit praktische overwegingen, wordt iemand anders nu ingeschakeld om het kruis van Jezus over te nemen. Dat doet al gelijk enkele vragen rijzen. Heeft Jezus dan toch eigenlijk wel zijn hele kruisweg alleen doorworsteld? Is het hem misschien, zeggen we heel voorzichtig, toch te gemakkelijk gemaakt? Heel voorzichtig gevraagd? Of is het misschien ook nog een keer zo dat eigenlijk een mens, een zekere Simon van Cyrene, ook een gedeelte heeft gedragen van het middelaarswerk van de Heer Jezus? Is hier toch eigenlijk sprake van een zekere medewerking van de kant van de mensen? En dan zou je Simon van Cyrene mogen zien als een afgevaardigde van de mensheid, die het Jezus wat gemakkelijker heeft gemaakt, of in ieder geval een aandeel heeft gehad in de kruisweg. Coöperatie, samenwerking. Zit dat er misschien in? Nou, ik heb al gezegd, dat is niet de bedoeling geweest van de Romeinen. Hij moet werkelijk helemaal op Golgotha de kruisdood sterven en mag niet vroegtijdig bezwijken. Dat is een andere gedachte die verder rijdt. In de Hebreeënbrief staat geschreven dat Jezus het kruis heeft verdragen en schande veracht. En verdragen is meer, reikt verder, ook psychisch, dan het fysieke, lichamelijke dragen van het kruis. Hij heeft het kruis verdragen tot het einde toe. En dat omvat het dragen, is meer dan het dragen. Dat is het eerste. En dan, geldt ook nog, zijn verlossingswerk raakt ook onmiddellijk zijn kerk. Ik denk dat dat het voornaamste bijna is. Ik kom daar straks op terug. Simon van Cyrene, wie was hij? Ik kan het u niet zeggen. Hij was eigenlijk een onbekende. Zeker tot dit moment. Een onbekende persoonlijkheid. Zomaar iemand. Sommigen zeggen, het was een Jood uit de diaspora, die als zoveel andere Joden toch tenslotte in Jeruzalem was gaan wonen. De andere commentaren zeggen nee. Hij was een van de paasfeestvangers die ter gelegenheid van het Pascha in Jeruzalem aanwezig was. Gekomen van elders. En ik denk dat dat ook in zijn naam eigenlijk al besloten ligt. Hij komt van de akker. Nee, hij was geen landbouwer. Wel de wandeling gemaakt in het open veld rondom Jeruzalem. Simon van Cyrene. Hij is gekomen van Cyrene. Dat ligt in Libië. Zeg maar in Noord-Afrika bij Tripolis. En daar was een grote Joodse kolonie destijds gevestigd. En als u daarnaast legt Handelingen 2, het getuigenis met Pinksteren, dan zegt de auteur dat er velen gekomen waren uit de diaspora, uit de Joodse koloniën en ook uit de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. Dat hebt u het. Kennelijk was deze man, een paasfeestganger, gekomen uit Libië, bij Cyrene, om het paasfeest te vieren. Ik denk dat dat de juiste verklaring is. En ze dwongen een Simon van Cyrene dat hij zijn kruis droeg. U ziet het voor u. Er is de optocht van de Romeinse soldaten. En Jezus, die zijn kruis torst. En hij dreigt eronder te bezwijken. En er is zomaar een passant. En zeker Simon van Cyrene. En hij wordt gedwongen het kruis van Christus over te nemen. Op zich te nemen. Nee, niet door medelijden bewogen, maar nogmaals uit praktische overwegingen. Nou, eerlijk gezegd, daar was Simon niet voor gekomen. Hij was echt met een ander doel naar Jeruzalem gekomen. Dat had hij zich nooit kunnen indenken dat het zo zou gaan. Maar eerlijk gezegd, hoeft dat ook voor hem niet. Het Pascha vieren, dat was het. Daar kwam die voor. De verlossing uit Egypte. Een van de grote daden van God in de geschiedenis van het volk Israël. Om dat te gedenken, naar de inzetting van Mozes. Dat was zijn bedoeling. En als hij maar van het geslacht het paaslam had gegeten. En het paasfeest had gevierd. Het paasfeest. En de liederen had gezongen. Dan zou hij weer tevreden naar huis zijn gegaan. Dan was Simon een tevreden man geweest. Maar dit. En dan zo. En zij dwongen hem. Nou, dit zocht hij niet. En dit hoefde hem voor hem echt niet. Dit was niet in zijn beleidsplan opgenomen. Absoluut niet. En hem. Het was echt niet zo dat Simon zei. Ach, 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 wat daar gebeurt. Het is toch verschrikkelijk, zeg. Moet je die kruiselingen zien? Wat een lijden, wat een uitputting. Mag ik alsjeblieft een handje helpen? Ik vind dat zo erg. Nee, absoluut niet. Dat was absoluut niet aan de orde. En zij dwongen hem. Dat klinkt rigoureus, streng. Een ingrijpen van buitenaf, dat was niet zijn pakje, Jan, eigenlijk. Helemaal niet dat kruis. En zij dwongen hem. Vanmorgen het heilige avondmaal gevierd. Het ging ten diepste om de verlossing van de slavernij van de zonde. Ik hoop dat u het zo beleefd hebt. En dat u dan verstaat waar het om gaat. Verlost van de knellende banden van de zonde. En gesteld in de vrijheid van de kinderen van God. Dat is prachtig. Dat is prachtig. Ja, wie zou dat eigenlijk niet willen? Want de zonde knelt en beknelt altijd op enigerlei wijze. En als een mens erachter komt dat hij geboeid is, gebonden is, ergens verslaafd is, wie zou die graag daarvan bevrijd wezen? Wie niet? Eigenlijk iedereen toch? Je wilt toch graag jezelf vrij en frank bewegen, ja toch? Wie zou niet graag verlost wezen voor allerlei knellende banden en machten die je vasthouden? Heilige avondmaal gevierd. De verlossing, het slavenhuis van de zonde. Ja. En dan weten wij meer zelfs dan Simon van Cyrene. Niet zomaar door het paaslam, door het lam van God, onze Heer Jezus Christus. Ja, toch? Jawel. Maar, zij die zijn vlees eten, en die zijn bloed drinken, want dat is de realiteit van de avondmaalsviering, ten diepste, dienen dat lam ook te volgen. Dat is ook bijbels. En zelfs te volgen waar het ook heen gaat, dat bepaalt hij dan. En zij dwongen hem. Dat is veelzeggend. Van hoger hand dus. Niet eigener beweging. Zou dat ook gelden van de paasfeestvierders van morgen aan de avondmaalstafel? Die de verlossing gedachten uit de slavernij van de zonde vanwege het lam Gods. Agnus Dei, dat de zonde van de wereld wegneemt. Moeten zij ook gedwongen worden het lam te volgen waar het ook heen gaat? Ja. Ja. Wie zou dat willen? Niemand. Dan kan ik maar gaan zitten. Dat wil niemand. Dat gebeurt nooit vrijwillig. Nooit. Hier ziet u bij deze passanten naar Golgotha. Dat die ene passant door een ruwe Romeinse soldatenhand wordt gegrepen. En in die grove, ruwe Romeinse soldatenhand, in Gods hand,
Ketione,
die hem vastpakt, een kruis oplegt. En zij dwongen hem. Ik vind dat een aangrijpende formulering, gemeente. Ik zou u willen vragen, en ik ga naast u zitten. Delen wij in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus? Hoe hebt u het gehad vanmorgen? Zomaar aangezeten? Of zat u aan koningstafel? Was u erbij? Was u er van harte bij? Was u erbij betrokken? Werd u er naartoe getrokken? Door de koorden van liefde? Deelt u zo wezenlijk in het verlossingswerk van Christus? Ja? Mag dat uw deel zijn? Al is het misschien heel eenvoudig, erg ondoorzichtig. Maar toch, dat is mijn leven. En het werd me gegeven dat leven even te beleven. Ja, mocht dat zo zijn. Dan worden ook wij gedwongen zijn kruis te dragen. Op de een of andere wijze. Ik ga dat kruis niet afmeten. Niet voor u maken, stel u voor. Maar op de een of andere wijze zult u dat kruis opgelegd krijgen. Van hogerhand. En zo zullen wij de troost van de lijdensweken ook echt gaan ontvangen. Dan zijn we erbij betrokken. Betrokken mensen. Echt betrokken. Ja, maar daar kwamen we niet echt voor, eerlijk gezegd. En dan echt heel eerlijk gezegd. We kwamen eigenlijk voor de blijdschap van het evangelie, om te mogen delen in de verlossing in de Heere Jezus Christus, en te mogen roemen in God, en God te mogen prijzen in de verlossing van onze zonden. Ja, dat is niet niks. Maar hiervoor, dat kruis, meedragen, zijn kruis gaan dragen. Zijn kruis helemaal persoonlijk gaan dragen. Achter Jezus. Daar kwamen we niet voor. Eerlijk gezegd. Nee, daarvoor moeten we gedwongen worden. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komend van de akker. Ziet u hierin Gods voorzienigheid? Hun wegen kruisten elkaar. Simon van Cyrene komt van heel ver, van Noord-Afrika naar Jeruzalem. Christus kruist de weg van Simon van Cyrene. Had die man nooit gedacht, had hij nooit verwacht. Was in zijn beleidsplan echt niet opgenomen. Wat dacht u van Gods raad? Van Gods plannen met je leven? Van Gods plan, zijn raad van de vrede in uw leven? Dat plan, dat raadsplan, zet God door in zijn kerk. Altijd. Op zijn eigen wijze. Simon moest er voor een hele lange weg afleggen. Vanaf Noord-Afrika naar Jeruzalem. En nooit had hij gedacht dat. Nee, maar God had gedachten des vredes. Over Simon van Cyrene. En er is Christus. Die zijn weg kruist. Simon. Moest je daarvoor zo'n lange weg afleggen. Ja, gemeente, God weet wel hoe hij al de zijnen onder het kruis moet brengen. Laat dat maar aan hem over. Want één ding staat vast, het kruis zoeken wij nooit. Ik niet, u niet. Het kruis, dat wil ons vlees niet. En vul er maar in. Welke moeilijke weg God soms met je gaat. soms ten aanzien van je gezondheid of in je gezin. Zulke moeilijke diepe wegen. Dat verlang je toch niet? Zit je toch niet op te wachten? Daar kwam je toch niet voor naar de Heer Jezus toe? Nee toch? Nee. Maar God weet zijn eigen plan in uw leven door te zetten. En hij kruist u weg op zijn eigen wijze. Daarom nogmaals. God weet al de zijnen onder zijn kruis te brengen. En dan moet u goed horen wat ik zeg. Dan zeg ik nu expres al de zijnen. Want ik waag de stelling dat als u geen kruis hebt, u geen christen bent. Nogal gewaagd, hè? Als je nergens van weet, no problems, gelijk. Avondmaal vieren. Geen kruis, geen christen. Luther zegt het zo. Een Christianus is een crucifixus. Een christen is een gekruisigde. Dat is nogal wat. Ondertussen moet u wel even goed nagaan. Als u onbekommerd gezeten hebt, geveld je de lucht, en u weet van geen kruis, wat God u oplegt, waar je echt geen zin in hebt, waar je echt niet om gevraagd hebt. Dan behoor je niet tot de volgelingen van Jezus. En je hoeft niet te gaan zoeken hoor, een kruis. Maar dan moet je wel God gaan zoeken. Want dan wil je gewoon al bekeerd worden. That's all, dat is alles. Hier ziet u God aan het werk. En met name in Christus kruist hij de weg van deze vreemdeling uit Libië. En dan mag u in Silo van Cyrene symboliek zien van de hele kerk. En dan ga ik het zo toespitsen. Dat ze dan dicht bij Christus komen. En dan heel dicht bij Christus zijn. Dan moeten ze nog gedwongen worden. Je zou toch zeggen, als je dan heel dicht bij de Heer Jezus komt. Dan zeg je, Heer Jezus, dat wil ik nou graag voor u doen, hè. Ik wil u graag helpen. Want ik houd zoveel van u. Ik heb zo'n grote liefde voor u. Ik wil u graag helpen. De Bijbel zegt ons vanmiddag, gemeente. Als het erop aankomt. En je komt heel dicht bij Christus. Heel dichtbij. Dan moet je nog gedwongen worden. Anders liep je zo dan voorbij. Volgens de uitleg van de kerk der eeuwen. En die volg ik maar heel bescheiden. Dan is dit voor Simon van Cyrene eeuwige winst geworden. Ja, hoe weet u dat nou? Ik ben zo uit. Dat men zegt, kijk, er staat bij de vader van Alexander en Rufus. Zonder enige nadere toelichting. Zonder nadere personalia, zonder nadere gegevens. Kenbaar blijkbaar veronderstelt Marcus dat deze mensen zonder meer bekend zijn. Hij volstaat met te zeggen, is de vader van Alexander Rufus. En de geadresseerden weten zonder meer wie dat zijn. Want het zijn zulke bekende christenen geweest in de eerste christengemeente. De christenen uit de Grieks sprekende wereld. En je vindt eigenlijk deze man weer terug, Rufus, In de Romeinenbrief, Romeinen 16, vers 13, dan schrijft Paulus: groet Rufus, de uitverkorene in de Here, en zijn moeder. Daaruit mag je heel geredelijk eigenlijk uit aflezen dat dit gezin van deze ziel van Cyrene kennelijk later tot bekering is gekomen. Tot de kennis van Christus is gekomen. Is het dan een zegen geweest of niet? Dat deze ziel van Cyrene het kruis opgelegd kreeg? Dit hele gezin heeft kennelijk Christus aangenomen. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder, en zijn moeder. Kun je je voorstellen, gemeente, dat Simon van Cyrene later vaak verteld zal hebben. Ja, ik weet nog van lang geleden. Het is al heel lang geleden, jongens, dan moet je eens luisteren. Toen, ik was in Jeruzalem toen, tijdens het paasfeest. En weet je, erom was zo'n optocht van Romeinse soldaten. En er was een kruiseling bij. En onverwachts komt de Romeinse soldaat en die grijpt in mijn kraag en die dwingt mij om dat kruis van die kruiseling te dragen. En ik had er geen zin in. Maar weet je, jongens, ik heb laten verstaan dat dat de Heer Jezus was. Het Lam van God die mijn zonden weggedragen heeft. Jongens, wat een wonder is dat geweest, hè? Dat de kruis mocht dragen van het Lam van God dat mijn zonde weggedragen heeft. Hoor je die man vertellen? Aan zijn vrouw, aan zijn kinderen en aan zijn kleinkinderen, Alexander en Rufus. Ja, zo moet het gegaan zijn. Maar dan wel heel veel later natuurlijk. Want hier is het zover nog niet. Marcus zegt alleen maar, kijk, het was de vader van die bekende christenen. Jullie weten wel wie dat zijn, hè? Rufus en Alexander. Maar toen moest hij gedwongen worden. En zij dwongen een Simon van Cyrene. Een. Of ene. Onbekend onverder. Maar bekend door deze geschiedenis. Ja. Zijn wij onbekende en nochtans bekende kruisdragers, bekend bij God. Misschien dat je stil weggaat, misschien dat je je kruis heel stil draagt, maar God weet er vanaf. Bent u zo'n onbekende kruisdrager? Een erkende kruisdrager? Omdat God jezelf het kruis van Christus opgelegd heeft. En misschien ook wel bekend met de mensen. Een bekende kruisdrager bij de mensen. Dat mensen zeggen, kijk toch, als heeft die man een kruis te dragen, zeg, en die vrouw. Vreselijk, zeg. Onbekend en toch bekend. Als we zo'n kruisdrager zijn, gemeente, dan zijn we ertoe gedwongen, nogmaals. Nooit eigener beweging. En dan moet je er steeds opnieuw toe gedwongen worden om het kruis te dragen. Ondertussen is hij wel in de genade. In dat dwingen is de genade. Het is Gods genadige hand die je grijpt en dwingt om dat kruis te dragen. Weet u waarom? Wel, anders werden we nooit zalig. Niet zonder het kruis, nee. U bedoelt, zonder Christus word je niet zalig, ja. Maar Christus en kruis horen samen. Lijdenstijds. Zonder dat kruis zou geen mens zalig worden. Ondertussen, het is het dwingen van de liefde. Het is het dwingen van de dwingende liefde van God die een mens aangrijpt en het kruis van Christus oplegt.
by your command.
Als je eronder kreunt en soms geen raad weet. Een kruis is zo zwaar dat je het af wil leggen. Wilt u dan bedenken en geloven dat God dat gebruikt om u af te zonderen achter Christus aan? Het is soms hard. Het komt soms hard over. Zo hard, zo hard. Lieve God, moet dat nou zo? Ja, zegt God. Dat is de dwingende liefde. Om je los te maken helemaal. Van het vlees. En je achter Christus aan te doen gaan. Is dat liefde? Is dat gunnen? Jawel. Ik denk aan wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Dwing ze om in te komen. Opdat mijn huis vol wordt. Zonder die goddelijke dwang zou het huis van God nooit vol worden. Echt niet. En zij dwongen hem. Als het kruis ons gaat dragen, gemeente, dan moeten wij het kruis gaan dragen. Mag ik het zo zeggen? Nader specificeren, dan mogen wij het kruis gaan dragen. Is dat een mogen? Ja. Want daarin is de genade. Er is God in. En daar is Christus in. Lucas vertelt het zo, Lucas 23. Legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En daar is Lucas heel consistent, heel rechtlijnig, want hij heeft gezegd in het 9e hoofdstuk, Lucas 9. Zo iemand achter mij komen wil, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Toen al. En hier zie je het gebeuren. Kruis dragen. Er hoort ook bij. Er openlijk voor uitkomen. Van wie we zijn. En wie we dienen. Ook dat brengt een kruis mee. Zeker vandaag. Op je werk. In je familie. In je gezin soms. Er publiek voor uitkomen. Van wie je bent. En wie je dient. Dat hoort er ook bij. Spurgeon zegt in een van zijn preken. Veel christenen zouden graag met de ondergrondse naar de hemel gaan. Maar die underground. Hij zou zeggen met de metro naar de hemel gaan. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Want de kortste weg naar de hemel is altijd nog door de lucht heen, hoor. Openbloot. Brengt ook een kruis mee. En zij dwongen. Mag u nou uw naam invullen? Avondmaalsvangers. Als ik u zie, dan zie ik verschillende kruisen zich aftekenen. Maar ik ken u niet helemaal en niet allemaal. En zij dwongen. Mag ik uw naam invullen? Mag ik jouw naam invullen? En zij dwongen. Heb je uw naam al ingevuld? Het kruis te dragen. Achter Christus. Het is genade, hoor. Misschien zegt het ons helemaal geen genade. Ik wou graag van dat kruis af. Het kruis verlost wordt. Want ik heb er last van. Het is zo'n lode last op mijn schouders. Op mijn leven. Niet doen. Niet doen. Laat dat kruis daar nou blijven. Het hoort bij het dwingen van de dwingende liefde van God. En zij dwongen hem. Kijk. In de Timotheusbrief zegt Paulus, Onze jonge broeder, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. En vervolgens na dat dwingen mag ervaren worden iets heel wonderlijks. Wat dan? Dit, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Verstaat u dat ook? Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat kruis geeft een wonderlijke omkeer. Toch? Hij is de vader van Alexander en Rufus. Als dat de uitwerking is in je leven, in je gezinsleven, van geslacht op geslacht, dat men God mag vrezen, is het dan geen lichte last geworden en een zacht juk. En bovendien, gemeente, als dat dwingen van Gods genade, van Gods liefde in je leven komt, op dat moment wordt het ook waar. God heeft een vrijwillig volk op de dag van zijn heerkracht. Dan word je ermee eens met dat kruis. En dan zou je het niet meer af willen leggen. Ook dat niet. Als dit dwingen onze wil breekt, ervaren wij de liefde. De liefde van Christus dringt ons. En dan is het toch waar, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En zij dwongen een Simon van Cyrene. Ja, dit bracht hem in het gezelschap van Christus. Dit bracht hem dicht bij Christus. Dit bracht hem achter Christus. Heel nabij. Bedoelt u dat je alleen maar met Christus kan zijn? Onder het kruis, ja, 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 daar begint het rietengeval. Het gaat van kruis naar kroon, maar draait nou niet om. Zonder het kruis geen kroon. Kun je dan echt maar helemaal dicht bij Jezus wezen? Als avondmaalzaks, onder het kruis. Ja, en dat wordt voetstappen drukken. Dat wordt een volgen in zijn spoor, in zijn voetspoor, in zijn bloedspoor. En pas daar leer je een beetje te zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ja. Als hij niet gedwongen was, gemeente, was hij echt zijn eigen weg gegaan. En als wij niet gedwongen worden door de dwang van de genade, van de liefde, dan gingen we onze eigen weg. Keurige weg. Christelijke weg. Een gereformeerde weg. Een rechtzinnige weg. Een evangelische weg. Weet je nog meer? Maar nooit dit weg. En zij dwongen hem. Kruis van Simon van Cyrene hield hem in de voetstappen van Christus. Wat een heilig dwingen. Wat een zaad gedwongen worden. En dan noem ik een woord van Petrus. In zijn eerste brief. Een heel diep woord doet u mee. Dat is dit. Gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Alzo zult gij in de openbaring van zijn heerlijkheid u verblijden en verheugen. Blijdschap en vreugde. Ja, vanuit de gemeenschap aan zijn lijden. Dat verbindt ons aan hem wezenlijk. En zijn collega Paulus zegt het zo, Romeinen 8, indien wij met hem lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Avondmaalzangers. Er ligt het kruis op uw schouders. Ik had het nooit gezocht. Ik heb het echt niet gewild. Maar ik ben gedwongen. Door de genade. Door de liefde van God. Ik heb het niet mezelf opgelegd. Want het is me opgelegd. En zij dwongen hem. Kijk. Dat heeft een heel merkwaardig vervolg. Een heel merkwaardig vervolg na Pasen. Weet je wat ik bedoel? Ik denk aan de Emmausgangers. En zij dwongen hem.
Resistance is futile. You will be assimilated.
Leef met ons, want de avond is gedaald. Blijkbaar hebben ze dat geleerd. En zij dwongen hem. Dan ga je hem ook dwingen. Blijf hier, Heer Jezus. Want het gaat nacht worden. Blijf hier. Een heilige gunst, mag ik het zo noemen. Vanuit de vrije gunst die eeuwig God bewoog. En zij dwongen hem. Zeggend, blijf met ons. Want de avond is gedaald. We kunnen niet zonder u, Heer Jezus. Dat is nou de gezegende uitwerking van het kruis. Wat gedwongen werd opgelegd. De kruisgemeente. Of de gemeente onder het kruis. Wordt hiertoe gedwongen. Maar er is de dwang van de liefde. Van waar eigenlijk? Hoezo eigenlijk? Waar komt het eigenlijk vandaan, die dwang van de liefde? Waar komt dat ten diepste dan toch vandaan? Lieve gemeente. Omdat Christus gebeden heeft. Vader, ik wil. Ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Waar komt dat dan vandaan? Die heilige dwang van de genade en van de liefde. En zij dwongen hem. En dit dwingen leidt tot zingen. Ik zal eeuwig zingen. Echt waar. Van Gods goede nee. Eeuwig zingen. Door dit dwingen. Amen.